Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De eerste huwelijksafkondiging van Henk Roelofsen en Johanna Evertje Theodora Nannenberg. Ze hopen te gaan trouwen op donderdag 9 februari. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 2:00 middags in onze kerk door dominee J.P. Boyte van Sliedrecht. Dan is er bij de uitgang een folder die u kunt meenemen van de stichting Kom Over en Help, met daarin informatie over winterhulp aan Bulgarije. En er is ook een folder beschikbaar voor de hulpverleningszondag die volgende week 5 februari zal worden gehouden. U krijgt in die folder ook allerlei informatie over het werk dat deputaten doen en waar we dan volgende week ook voor mogen collecteren. En dan de eerste collecte, die is bestemd voor de diaconie. En de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen, met name de emeritikas. En met de uitgang, zoals gebruikelijk, bestemd voor het bouwfonds. Diaconie, kerkelijke kassen en bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is vanmorgen uit Marcus 8... en daarvan de verzen 10 tot en met 26. Marcus 8 en daarvan de verzen 10 tot en met 26. Tot zover de mededeling. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 97, het eerste en ook het zevende vers willen we nu samen gaan zingen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Thank you. We luisteren vanmorgen naar de heilige wet van de Heere en ook naar de samenvatting die de Heere Jezus daarvan heeft gegeven. En daarna zingen we van Psalm 78, het derde vers, waarin we opnieuw erbij bepaald worden hoe belangrijk het is dat we die wet ook aan onze kinderen doorgeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Je zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste een huis. Je zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft het al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen vanmorgen samen uit Marcus 8, de versen 10 tot en met 26. Markus 8, en daarvan de verzen 10 tot en met 26. En terstond in het schip gegaan zijnde met zijn discipelen, is hij gekomen in de delen van Dalmanuta. En de fariseeën gingen uit en begonnen met hem te twisten, begerende van hem een teken van de hemel, hem verzoekend. En hij zwaarlijk zuchtend in zijn geest zei, wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen en wederom in het schip gegaan zijnde, voer hij weg naar de andere zijde. En zijn discipelen hadden vergeten brood mee te nemen en hadden niet dan één brood met zich in het schip. En hij gebood hun, zeggend, zie toe, wacht u van de zuurdeesem van de fariseeën en van de zuurdeesem van Herodes. En ze overlegden onder elkaar, zeggend, het is omdat we geen broden hebben. En Jezus, dat bekennend, zei tot hen, wat overlegt ge, dat ge geen broden hebt? Bemerkt ge nog niet? Verstaat ge niet? Hebt ge nog uw verharde hart? Ogen hebbend, ziet ge niet? Oren hebbend, hoort ge niet? En gedenkt ge niet? Toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? En ze zeiden hem, 12. En toen ik de 7 brak onder de 4000 mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En ze zeiden 7. En hij zei tot hen, hoe verstaat ge niet? En hij kwam te Bethsaida en ze brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand van de blinde genomen hebbend, leidde hem uit buiten het vlek, het dorp, en spoog in zijn ogen. En legde de handen op hem en vroeg hem of hij iets zag. En hij opziende zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. En daarna legde hij de handen weer op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en hij zag hen allen ver en klaar. En hij zond hem naar zijn huis zeggend, ga niet in het vlek. En zeg het niemand in het vlek, in het dorp, tot zover. We willen samen tot de Heere naderen in ons gebed. En de Heere danken voor zijn zegeningen. En bidden ook om zijn zegeningen. En in het bijzondere willen wij voorbeden doen voor zuster van de Pol van de Klipper, die in de komende week opgenomen zal worden voor een operatie. En ook voor zuster van Rijn uit Barneveld, die ook een operatie moet ondergaan in de komende week. We willen zo samen tot de Heere naderen in ons gebed. Heere in de hemel, we hebben met de dichter van Psalm 84 meegezongen, bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Heere, geef dat we dat zo vanmorgen ook in ons hart mogen hebben. Dat dat de houding is waarmee we vanmorgen naar de kerk zijn gekomen. Zeker, heren, het is een goede gewoonte. En we zijn ook dankbaar dat u ons iedere zondag weer opnieuw roept en de gelegenheid geeft. Maar, heren, geef dat het nog iets dieper mag gaan in ons hart. En dat we zo de woorden van de dichter ook tot de onze mogen maken. Bij u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Want dan zult u het ons ook aan niets doen ontbreken, heren. Dan zullen we vanmorgen ook brood ontvangen voor ons hart. dan zult u ons die zegen ook geven die we nodig hebben, juist in de omstandigheden van ons leven. En die kunnen best moeilijk zijn. Dat we eenzaam zijn. Dat we met verdriet worstelen. Nog steeds. En al zo lang. Dat er misschien spanningen zijn in ons leven. Spanningen op het werk. Spanningen misschien wel in het gezin. Spanningen tussen ons als man en vrouw. Als we toch, Heere, vanmorgen uitzien naar u. Dan zult u het ons aan niets doen ontbreken. Want dat zegt u toch zelf ook. Dat u uw zegen zult geven aan wie die zegen van u verwachten. Heren, wij bidden van u dat we allen zoals we bij elkaar zijn. Ouderen en ook onze jonge mensen. Dat we vanmorgen uw zegen mogen ervaren. En sla ook de broeders en zusters niet over, heren, die bij de kerktelefoon zitten. Die misschien zo graag bij ons hadden willen zijn in de kerk, maar het is niet meer mogelijk vanwege hun lichamelijke situatie. Heren, ontfermt u zich ook over hen. Uw zegen wil die ook rijk aan hen bewijzen. Zo mogen we samen tot u komen, heren. En wij willen ook onze noden en zorgen u bekend maken. En dan doen wij in het bijzonder vanmorgen voorbeden voor een tweetal zusters in ons midden die geopereerd moeten worden. Onze zuster van de Pol, van de Klipper, die in de komende week in Ede een operatie moet ondergaan. Ze is pas ook al eens opgenomen geweest en nu moet er een vervolgoperatie gaan plaatsvinden. Wilt u met hem meegaan, heren? Alles wel maken? En wilt u geven dat zij, haar gezin en wij allen ons mogen verheugen in uw daden? Ontfermt u zich over onze zuster lichamelijk en geestelijk, want we moeten onszelf immers kwijt als we naar het ziekenhuis moeten. Wilt u geven dat ze dat ook heel makkelijk kan? Heren, we willen ook bidden voor onze zuster Van Rijn, die ook een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede in de komende week. En ook daarover willen we uw zegen vragen. Wilt u geven dat alles wel mag gaan, dat de operatie ook het gestelde doel mag opleveren en dat onze zuster er straks ook weer beter van kan gaan lopen? Wilt u met haar meegaan, heren? Alles wel maken, ook haar ondersteunen, lichamelijk en ook geestelijk, dat ze het ervaren mag dat u bij haar bent. Heren, wij bidden van u of u wilt zijn met ieder in het midden van ons die verdriet en moeite en zorgen heeft. Wilt u zijn met een ieder van ons die vanmorgen in de kerk is, terwijl die met zijn gedachten misschien zo bezig is met de dingen die in de afgelopen week gebeurd zijn. Of dat die bezig is met de dingen die in de komende week allemaal gedaan moeten worden. Heren, wilt u geven wanneer de last van het leven misschien zo zwaar is. Dat het toch even een ogenblik van ons wordt afgenomen. Dat we vanmorgen mogen zien op u. Helder mogen zien wie u bent, o Heere Jezus. Want als we op u mogen zien, als we helder zicht hebben op u, dan hebben we immers alles. Het ware leven en het ware lieven en het ware loven is toch daar waar men Jezus ziet. Heren, wilt u het ons schenken? Helder zicht. We zullen een geschiedenis overdenken waarin de boodschap ook deze is, dat we helder op u mogen en moeten zien. Laten we het vanmorgen allemaal mogen doen. Helder mogen zien op u. Zo komen we samen een ogenblik voor uw aangezicht, heren. Vergeef wat ook in de afgelopen week niet is geweest naar uw heilige wil. We hebben uw wet weer gehoord, de samenvatting weer beluisterd. En juist als die samenvatting klinkt, dan moeten we allemaal erkennen in zoveel opzichten schuldig te staan tegenover u. Want wat hebben we weinig u lief gehad boven alles. En wat zitten we vaak op een verkeerde lijn als het gaat om onze naasten. maar vergeef het ons, Heere. Bedek onze schuld en zonde door het bloed van het kruis dat reinigt, dat volkomen reinigt van al onze zonden. Zo komen we samen tot u, Heere, niet als rechthebbende mensen, maar als mensen die verlangen naar u, naar de ontmoeting met u in uw woord. Zegen ons naar uw belofte, enkel om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij zingen van Psalm 31, de versen 2, 13 en ook 15. Psalm 31, 2, 13 en ook 15. zingen straks van Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht en vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Wij willen vanmorgen samen die genezing van die blinde in Bethsaida overdenken. Die geschiedenis wordt beschreven in Marcus 8, de versen 22 tot en met 26. Dus de genezing van die blinde te Bethsaida. Gemeente, u zult het wel met me eens zijn als ik zeg dat elk wonder heel erg bijzonder is. Maar als je nou dat wonder leest, dat we dan vanmorgen gaan overdenken, dan zeg je bij jezelf, dit is wel een heel bijzonder wonder. Want als je dat zo eens op je laat afkomen, dan zeg je van, dat wonder dat verloopt in twee stappen. De Heere geneest die blinde, maar hij ziet nog niets, of hij ziet weinig. En dan gaat de Heere weer zijn handen op die man leggen, en dan ziet hij alles. En dan mag je het eigenlijk misschien niet eens zo zeggen of denken, maar het komt toch bij je boven van, is dan de eerste keer dat wonder niet helemaal goed gelukt? Nou gemeente, ik zei al, je mag dat eigenlijk niet denken of zeggen, want het gaat hier natuurlijk om de Heere Jezus die dit wonder doet. En hij is de machtige. En hij is geen mens in die zin dat hij fouten of gebreken heeft. Dus we moeten die gedachte ook maar terzijde schuiven. Hier is niet sprake van een mislukt wonder. Maar wat is hier dan wel aan de hand? Nou, hier is aan de hand, en dat zal ik proberen duidelijk te maken vanmorgen, dat de Heere ook onderwijs geeft. Onderwijs aan de discipelen van die dagen. Onderwijs ook voor u, voor jou, voor mij. Ja, gelukkig dat laatste ook, want anders zouden we hier vanmorgen, denk ik, met weinig zegen en vrucht kunnen zijn. Dus ik wilde vanmorgen samen met u en met jou over dit heel bijzondere wonder nadenken. Ik heb als thema de genezing van een blinde in tweeën. De genezing van een blinde in tweeën, in twee stappen, in twee fases. We lezen in vers 22 dat de Heer Jezus in Bethsaida kwam. Nou, zegt u dat misschien niet zo heel erg veel, of misschien ook wel. Bethsaida, dat lag aan de oever van het meer van Galilea. Bethsaida, dat was de woonplaats van Petrus, van Andreas. Bethsaida, in de omgeving daarvan heeft de Heer Jezus ook dat wonder verricht, hè, van die vermenigvuldiging van die broden. Later heeft Jezus over Bethsaida gezegd, en ook over Chorazin, een plaats die daar in de omgeving ligt, dat het verkieselijker zal zijn voor Tyrus en Sidon in het oordeel dan voor hen. Waarom? Omdat ze de Heere niet ontvangen hebben, dat ze de genade van de Heere hebben verworpen. Dus dan zegt de Heere toch hele bijzonder indringende woorden over de mensen van Bethsaida. Maar op het moment van Marcus 8 is die veroordeling nog niet aan de orde. En de Heere Jezus is nog bereid om daar ook zijn werk te doen. En hij komt in de stad aan met zijn discipelen. Hij is het meer overgevaren. Dat kun je uit het voorgaande ook opmaken. En dan heeft hij nauwelijks voet aan land gezet. Of dan komen de mensen al bij hem en ze hebben een blinde man bij zich. Dat gebeurde zo vaak als Jezus ergens was, dat meteen er drommen mensen op hem afkwamen. Blijkbaar had de Heere al wel een hele naam. De mensen waren er allemaal van overtuigd. Hij is machtig om wonderen te doen. Hij is machtig om blinden ziende te maken, kreupelen lopende maken. Hij is machtig om te genezen van wat voor ziekte een mens ook bevangen is. Nou, ze brengen deze man bij Jezus. Is het medelijden geweest, gemeente? Hebben ze hem nou uit medelijden zo bij Jezus gebracht, die blinde? Hij kan zichzelf immers niet leiden. Hij wordt bij Jezus gebracht. Zou best kunnen. Of is het zo dat die mensen daar in Bethsaida eigenlijk bij zichzelf denken van, kijk, nou is Jezus aan land gekomen, hij is in ons midden, en laten we nou deze man meenemen en dan kijken wat Jezus met hem doet. Want wij willen ook wel eens wat zien. Ja, dat zit in de mens, hè? Wij willen ook wel eens wat zien. Wij willen ook wel eens een keer kijken wat Jezus in ons midden doet, hè? Wonderen, we hebben ervan gehoord, maar laat het nou ook eens een keer in ons midden gebeuren. We willen het wel eens meemaken. Sensatie. Mensen zijn dikwijls sensatiebelust. Is het dat nou geweest? Nou, laten we het vanmorgen maar van de positieve kant bekijken. En dan zeg je, nou laten we het er nou maar op houden dat het een stuk medelijden is geweest. Ze hebben medelijden met hun mededorpsgenoot, die blind is. En ze zijn ervan op de hoogte dat Jezus in hun midden is. En daarom nemen ze hem mee. Zeg van, jongen, we gaan wat voor je doen. We gaan jou bij Jezus brengen. Als dat zo is, kijk, dan kun je ook nog wel wat van die mensen leren. Dan kun je vanmorgen zeggen dat het eigenlijk zo ook in ons leven hoort te wezen. Hoe dan? Nou, dat je medelijden hebt met mensen in nood. Mensen soms heel dichtbij. Of mensen wat verder af. Dat je bereid bent om iets voor die mensen te doen. Ja, wat iets? Nou, om ze bij de Heere te brengen. En laat dat in elk geval in die mate gebeuren dat je zegt van, nou, ik wil ze in de voorbeden brengen bij de Heere. Die zieken in je omgeving, die mensen in nood in je omgeving, ik wil ze in de voorbeden brengen bij de Heere. Wat is die voorbeden ook geweldig belangrijk, hè? Dus laten we het van de goede kant bekijken, dan zeg je van die mensen brengen de blinden bij de Heere Jezus. Hè? We mogen de mensen in de voorbeden, de mensen in nood in de voorbeden bij hem brengen. Hoe functioneert die voorbeden op dit moment in je leven? Dat is de vraag. Of misschien ken je nog geen voorbeden. Misschien bid je ook nog niet eens voor jezelf. Breng de verandering in. Als je niet tot de Heere bidt, als dat geen persoonlijke zaak is, dan is te vrezen dat je de Heere nog niet kent. Bidden, persoonlijk gebed, is ontstellend belangrijk. Maar laat dan ook de voorbeden daarin een plek mogen hebben. Nou, ze brengen de man bij Jezus. Nou, en wat doet de Heere Jezus dan met deze man, hè? Geneest de Heere hem meteen? Legt hij meteen de handen op, zo van, nu is het goed, kijk. Wat zie je? Nee, de Heere die pakt die man bij de hand. En dan staat er, hij leidde hem buiten het dorp. Moet je niet overheen lezen. Zou je zomaar kunnen doen, want er staat genoeg in wat je aandacht trekt. En dan zou je er zo overheen kunnen lezen, hij leidde hem buiten het dorp. Waarom leidt Jezus die man nou buiten het dorp? Is dat misschien omdat hij niet wil hebben dat die mensen in Bethsaida dat wonder kunnen zien? Dan zou het erop wijzen dat ze hem bij hem brengen omdat ze een wonder willen zien. En dat Jezus zegt, ik heb jullie wel door en ik wil dat niet. Jullie mogen niet om die reden tot me komen. Maar eerlijk gezegd denk ik zelf dat er een andere reden is waarom de Heer Jezus die man bij de hand neemt en hem buiten het dorp brengt. Waarom? Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de Heer Jezus in dit wonder een hele diepe boodschap wil geven aan zijn eigen discipelen. En daarom alleen in de discipelkring dit wonder. Dus buiten het dorp, in de intimiteit van de discipelkring, daar wil de Heer het doen. En ik hoop vanmorgen duidelijk te kunnen maken wat dan eigenlijk de bedoeling van de Heer Jezus is geweest richting die discipelen. Maar eerst, Jezus heeft de man buiten de stad gebracht. En dan begint hij inderdaad met die genezing. Een genezing die opmerkelijk genoeg op een manier gebeurt die anders is dan anders. Alleen al als je kijkt naar het feit dat de Heere hier handelingen toepast. Bij die jonge man van die hoofdman heeft de Heere gezegd, hè, ik spreek maar een woord en je knecht zal genezen. Dat had die man ook al gezegd en de Heere doet het. Dus dan wordt door een woord de jongen genezen. Maar hier gaat de Heere handelingen doen. Hè. Hij spoog in zijn ogen en hij legde de handen op hem. Ik heb me afgevraagd, misschien doet u en doe jij dat ook wel, waarom de Heere Jezus nou van die handelingen doet. Hè? Is dit nou iets magisch, hè? Van ja, bepaalde handelingen en dan gaat het gebeuren? Nee, natuurlijk niet. De Heere is geen tovenaar en wonderdoener. Maar ik denk dat we het zo mogen zien, gemeente, dat de Heere door deze handelingen die blinde man gaat voorbereiden op het wonder. Dat was nodig. De man kon immers niks zien. De man kon niet zien dat Jezus nou zijn handen op hem gaat leggen of wat dan ook. De man moet het ervaren, moet het voelen. En de Heer Jezus gaat nou iets doen. Hij spuugt in zijn ogen, met andere woorden, die man die gaat ervaren. Nu gaat er wat met mijn ogen gebeuren. En dan legt de Heer zijn handen op zijn hoofd. En nou gaat die man ervaren. Nu gaat de Heer zijn kracht aanwenden ten goede van me. Tot zegen. Ik word genezen. Ik denk dat we het zo moeten zien, gemeente. Die handelingen, geen, om het zomaar eens te zeggen, hocus pocus. Maar die handelingen hebben alles te maken met de voorbereiding op wat de Heer gaat doen. Nou. En dan, inderdaad, gaat de Heere hem de belangrijke vraag stellen. Zie jij al wat? Want hij heeft inderdaad zijn kracht in hem doen komen, zijn genezende kracht. Hé, hey, zie jij al wat? En dan zegt hij, ja, maar ik zie de mensen als bomen wandelen. Wat betekent dat? Nou, dat hij wel wat zicht heeft, dat hij wel wat kan onderscheiden. Hij is nou niet meer stekenblind, maar hij kan de dingen niet allemaal goed onderscheiden. Scherp ziet hij de dingen nog niet. Hij ziet wel mensen lopen, maar hij kan de gezichten nog niet onderscheiden. Het is allemaal heel erg vaag. Het lijkt net of die mensen bomen zijn die wandelen, want hun handen en hun voeten lijken net om te zo te zeggen van die takken te wezen, die takken die bewegen. Ik zie de mensen als bomen wandelen. Hij ziet wel het een en ander, maar hij ziet niet scherp. Nou ja, dan kom ik toch eigenlijk weer bij datgene wat ik pas al zei aan het begin, gemeente. Is dit wonder nou mislukt? Hè? Zou je toch wel een beetje denk. In elk geval kun je wel indenken dat dit een geweldige teleurstelling is geweest voor die blinde mannen. Dan ben je bij de Heere Jezus gebracht. Dan heeft Hij je bij de hand genomen. Dan heeft Hij in je ogen gespuwd. Dan heeft Hij zijn hand op je gelegd. Nu gaat het gebeuren. Er zijn verwachtingen gewekt. En dan dat. Wat een teleurstelling. Kun je dat indenken? Wat een teleurstelling. Ik zie de mensen als bomen wandelen. Kijk, daar had hij nou ook weer niet om gevraagd. Dat was nou ook weer niet waar hij naar zat uit te kijken. Hij wilde zien, niet maar een beetje half de dingen zien. Hij wilde scherp zien, echt zien. En zoals een mens die gezond is, scherp de dingen kan onderscheiden. Is hier sprake van een mislukt wonder? Nee. Meteen zeg ik nee. Volstrekt niet. Ongerijmd, ongepast. Om dat te denken en te zeggen ook. Omdat de Heere de machtige is. Die wel de menselijke zwakheden op zich nam. Maar die de menselijke zwakheden niet in zich had. Dus er moet iets anders aan de hand zijn. Dus er moet een bedoeling achter zitten. Ja, en dat is ook zo. En dat hoop ik zo meteen ook duidelijk te maken. Maar eerst het hele wonder. Want Jezus laat het niet bij de stand van zaken, zo blijkt. Maar hij legde, staat er in vers 25, de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En het staat er niet met zoveel woorden, maar ik denk dat hij dan weer die vraag gesteld heeft. Zie jij al wat? Zie jij nou beter? En hij werd hersteld en hij zag allen ver en klaar. Ja, nou ziet hij het. Nou ziet hij het helder. Nou heeft hij het allemaal goed voor ogen. De mensen. Nou ziet hij de echte bomen. Geweldig, hè? Zal die man dankbaar zijn geweest? Wat zal hij blij zijn geweest? Je moet het maar hebben, blindheid. En dan daarvan helemaal genezen worden. Wat een machtig wonder. Wat een geweldig feit, hè? Gemeente, die blinde man, die is in 2 stappen genezen. Een beetje moderner gezegd, in 2 fases. Hè? We hebben het altijd over de fases, de schoolfases, andere fases. Nou, vooruit. Ook genezen in 2 fases. En als je het nou heel oppervlakkig bekijkt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, de Heere gaat in de 2e fase, gaat de Heere herstellen wat in de eerste fase niet helemaal goed gegaan is. Zo zou je het inderdaad moeten taxeren als het gaat om een mens. Als Jezus nou een gewoon mens was geweest die wonder doet, dan zou je dat zo moeten zeggen. Dan zou je zeggen van nou hij gaat herstellen wat eerst verkeerd gegaan is. Maar ik heb het al meerdere keren gezegd, zo moeten wij het niet zien. Want Jezus is de macht. De Zoon van God. Voor hem zijn er geen beperkingen, geen onmogelijkheden. Echt niet. Je zult anders moeten zien. Ik las ergens, dit wonder laat de macht van de Heere Jezus en de majesteit van hem ook bijzonder uitkomen. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik van dat klopt, hè. Want als je in staat bent om een wonder in 2 stappen, in 2 fases te laten verlopen, dan toont dat nog meer je macht en je majesteit. Als de Heere blijkbaar wil om mensen in 2 stappen te genezen, dan kan hij dat doen. Dus met andere woorden, het is niet zo dat je hier ziet dat de Heere dan gebrekkig zou zijn. Nee, je ziet hier de overmacht van de Heere Jezus. Hier zie je de bijzondere majesteit van hem juist uitkomen. Zie je dat ook zo? Ja toch? En dan komen we natuurlijk bij die brandende vraag. Waarom heeft Jezus dit wonder in twee fases laten verlopen? Ik heb al gezegd dat, naar mijn stellige overtuiging, de Heer Jezus in dit wonder een boodschap wil doorgeven aan zijn eigen discipelen. Die discipelen, gemeente, die hadden de Heer Jezus mogen leren zien als de zaligmaker en koning. Petrus heeft het ook mogen belijden. En we mogen ervan uitgaan dat allen dat uiteindelijk ook hebben leren belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Allen hebben dat leren belijden, behalve Judas. Die niet. Die heeft wel in Jezus iets meer gezien, maar hij is niet tot die kennis gekomen van Christus als zaligmaker. Maar al is het dan wel zo, gemeente, dat die discipelen oog hadden voor wie de Heer Jezus is. Hè, dat hun ogen geopend waren voor de bijzonderheid van de Heer. Toch zagen ze niet altijd even scherp wie hij was. En als u er een bewijs van wilt hebben dat ze het inderdaad niet altijd even scherp zagen, dan moet je dat stukje maar weer lezen dat we vanmorgen ook samen gelezen hebben. Vanaf dat 10e vers tot en met het 21e vers. Dan zijn ze op het meer. Dan varen ze in dat bootje. En wat gebeurt er dan, gemeente? Nou, dan gaat er een discussie tussen de Heer Jezus en tussen de discipelen gaat er dan op gang komen. En dat is naar aanleiding van een heel banaal iets. Ze hebben brood vergeten. Ach ja, en je weet hoe dat gaat, niet waar, hè? Dan zeggen ze tegen elkaar, jij zou toch brood kopen? Nee, dat was toch eigenlijk, dat zou jij toch doen? Nee, dat was jouw taak toch? En zo zijn ze een beetje aan het bakkeleien. Ze hebben maar één broodje bij zich, hè? Een klein broodje. Moeten ze daar allemaal van eten? Ja, het kan. Natuurlijk, het kan. Jezus heeft, dat zegt hij later ook, ik heb toch al duizenden mensen gevoed met een paar broden. Dat hadden de discipelen toen al gezien. En toch gaan ze erover bakkeleien. Maar één broodje. We kunnen niet eten hier. Nou, en dan gaat de Heer proberen om de discussie op een wat een dieper niveau, of zo u wilt, op wat een hoger niveau te tillen. En zegt de Heer tegen zijn discipelen, ik wil jullie eigenlijk ergens voor waarschuwen. We hebben het nou over het brood, maar ik wil u ergens voor waarschuwen. Wacht u voor de zuurdeesem van de Farizeeën. Wacht u voor de zuurdeesem van Herodes. Pas daarvoor op. Ja. Wat heeft Jezus nou met die woorden willen zeggen tegen hen? Zuurdeesem. Nou, dat zijn hele kleine stukjes deeg die oud geworden zijn, die zuur geworden zijn. En die ga je dan in nieuw deeg, ga je erin doen. En dan gaat het als een soort van gist werken. En dan gaat dus het deeg gaat rijzen. Zuurdeeg. Gist. Nou, Jezus zegt, jullie moeten oppassen voor de zuurdeesem van de Farizeeën en de zuurdeesem van Herodes. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, misschien dat ik het zo mag zeggen. Alles wat een mens doet, wordt bepaald door de houding van zijn hart. Hoe een mens in het leven staat, hoe een mens tegen bepaalde dingen aankijkt, bepaalt hoe hij spreekt, hoe hij handelt. Of om daar ook weer een wat een modern woord voor te gebruiken, de grondhouding. De grondhouding van een mens. Die bepaalt zijn doen en laten. En nou zegt Jezus eigenlijk, pas nou op voor de grondhouding van de Farizeeën en van Herodes. Wat was nou de grondhouding van de Farizeeën en van Herodes? Nou, gemeente, dat was eigen belang. Eigen eer. Die fariseeën, die probeerden de wet te houden. Maar was dat nou omdat ze zo de Here lief hadden? Ach nee, kom nou. Ze wilden graag dat de mensen zeiden. Wat zijn dat toch vrome mensen? Ze deden het alleen maar om eer in te leggen. Bij de mensen. Wat men van hen vond. Dat was nou het belangrijkste. Hoeveel mensen zijn daar niet mee behept? Wat men zegt van hen. Wat God van hen zegt, staat niet bij stil. Maar wat men zegt, dat is het belangrijkste. Nou, en bij Herodes was eigenlijk precies hetzelfde aan de hand. Hij heeft een mooie tempel gebouwd. Waarom heeft hij een tempel gebouwd? Hield hij zoveel van de Here? Ach nee, kom nou. Hij heeft die tempel gebouwd, opdat de mensen zouden zeggen, nou kijk eens, die Herodes, dat is zo een, hè? Zo een. Die bouwt een tempel voor ons. Is dat niet geweldig? Dus het ging allemaal toch weer om het eigen ik, om eigen belang, om eigen eer. Dat was de grondhouding van de fariseeën en van Herodes. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, daar moeten jullie nou voor oppassen. Zo mogen jullie het niet zijn. Jullie moeten handelen uit liefde tot mij en tot eer van God. Dat is waar het om gaat. En niet om jezelf. Pas op. Nou gemeente, en wat gaat er dan aan het einde van die discussie gaat er gebeuren? Ze snappen er helemaal niks van. En ze blijven maar, vergeeft u het mij het woord, doorzeuren over dat broodje. En de Heere zegt, ja maar hoe kan dat nou, dat jullie nou blijven doorzeuren over dat broodje. Net wat ik al zei, jullie hebben het toch gezien dat ik met weinig broden zoveel mensen kan voeden. Daar gaat het toch helemaal niet om. Hoor nou eens wat ik wil zeggen. Ik wil dieper onderwijs geven. Ik wil jullie meer zicht geven op de dingen waarop het aankomt. Wacht u voor de zuurdesem van de fariseeën en Herodes. Maar het blijkt aan dovemans oren gericht. Ze blijven op hun lage niveau. Ze zien het niet. Ze horen het niet. Nou gemeente, en daar heb je de sleutel. Daar heb je nou de sleutel voor deze geschiedenis, dit wonder. Hier ligt nou waar het op aankomt. En nu gaan we het misschien ook even meer begrijpen. De discipelen zagen Jezus met geloofsoog. Maar ze zagen heel wat dingen van het koninkrijk. Bij lange na nog niet. Dus hun zicht, als het gaat om de geestelijke dingen, was beperkt. Het was eigenlijk allemaal maar heel vaagjes. Nou en nou begrijpt u waarom Jezus dit wonder gaat doen zoals hij het deed. Hij laat zien, als die man zegt, ik zie ze als bomen wandelen. Zo is het nou eigenlijk met jullie ook. Jullie zien wel iets van mij en mijn koninkrijk, maar jullie zien lang nog niet alles. Jullie zien het nou zo vaag. En als die man dan volledig genezen wordt, hij zag alles, staat er, hè, ver en klaar. Zo moeten jullie ook nog weer verder geleid worden. Jullie moeten dieper gaan zien. Jullie moeten verder en scherper gaan zien wie ik ben, wat mijn koninkrijk inhoudt. De les aan de discipelen was, jullie zien wel, maar jullie moeten leren om nog scherper te gaan zien. Nou, domme discipelen zeggen we dan, hè? Of niet? Of zullen we vanmorgen maar naast de discipelen gaan staan? Wie heeft altijd recht zicht? Op de Heere Jezus. Van nature heeft geen mens zicht op hem. Dan ben je zelfs stekenblind als het gaat om hem. Echt waar. En dan weet je alles wat van hem gezegd kan worden. Maar je ziet hem niet. Hè? Dat kan. Als je jong bent. Hè? Je ziet zoveel in deze wereld. Hè? Er is zoveel wat je bekoort, natuurlijk, en dat zie je. Je ziet Jezus niet als je zaligmaker en koning. Het kan ook gebeuren als je ouder bent, hè? Bijna een kerkbank versleten. Maar je hebt nog nooit leren zien. wie de Heere Jezus is. Je hebt ook nog nooit leren zien wie je zelf bent. Je hebt nog steeds het idee dat het met jou allemaal wel een beetje meevalt. Je hebt je nog nooit als een verloren mens gezien voor God. En daarom Jezus ook niet als je enige zalig maakt. Maar ook als je wel hem hebt leren zien, als je ogen geopend zijn, als je kan belijden: één ding weet ik, dat ik blind was, maar dat ik nu zie. He, dat is de belijdenis van het kind van de Heere. Zo wonderlijk dat je zegt: ik kan er eigenlijk niet over uit. Maar dat is nou het wonder in mijn leven. He, dat de Heere mijn ogen geopend heeft. En dat ik de Heere Jezus heb leren zien als de zaligmaker en de koning. En dat ik mezelf ook heb leren kennen. Maar zelfs dan heb je dan altijd recht zicht? Heb je dan altijd recht zicht op de Heere Jezus? Hoe vaak zijn onze ogen toch weer niet omvloerst als het gaat om het zien op hem? Zie ik hem altijd als mijn koning die er recht op heeft dat ik hem eer en dat ik de geboden van hem navolg en dat ik al die wegen die hij afkeert, dat ik daar me ook van afkeer? Zie ik dat altijd? Zie ik hem altijd als die hoge priester, hè, die aan de rechterhand van de Vader is en altijd voor mij bidt? En ook als ik het zo moeilijk heb, ook als ik worstel met bepaalde vragen in mijn leven, dat ik toch weet, er is er één die voor mij bidt? Of is het toch dikwijls niet zo dat als er moeite en zorgen zijn, dat ik daar alleen maar op gefocust ben en dat ik niet zie op Jezus? Gemeente, laten we het eigenlijk maar heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Ook als we de Heere in ons leven hebben leren kennen, als we iets van hem hebben leren zien, we zien zo vaak niet scherp. Door de moeite, door de verleidingen, door onze tekortkomingen. En wat is dan eigenlijk de boodschap van deze tekst, van deze geschiedenis? Voor ons, nou. Die boodschap is eigenlijk heel erg simpel. En die boodschap die zou je eigenlijk met een paar woorden zo kunnen formuleren. Zie op hem. Meer niet? Meer niet. Zie op de Heere Jezus. Zie wie hij is. Zie wie hij is voor ons, wie hij wil zijn voor ons. Zie op hem. Laat je oog gericht zijn op hem alleen. En dan zul je ervaren dat dat troost geeft. En dan zul je ervaren dat dat vrede schenkt. Ook al is de weg misschien donker en kun je het allemaal niet overzien. Dat je denkt, hoe zal dat allemaal gaan? Zie op hem. Het is al een paar honderd jaar geleden, gemeente, dat een oude knecht van God het als volgt onder woorden bracht. Hij heette Jodocus van Lodestein. Die zei: het ware leven en het ware lieven en het ware loven is daar waar men Jezus ziet. Kijk, vroomheid brengt ons niet tot het loven en het lieven en het leven. Zien op onszelf brengt niet tot dat geestelijke leven. Zien op de omstandigheden van het leven maakt je niet gelukkig. Integendeel. Maar het enige wat je vrede, vreugde, leven geeft, is het zien op hem. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. We kunnen heel veel nog tegen elkaar zeggen, maar we kunnen het vanmorgen hier ook belaten. Wat is de boodschap? Zie op hem. Amen. Laten wij samen danken. Heere, die psalmregels die we net samen zongen, die verwoorden precies wat de boodschap is van dat wonder van de genezing van die man in Bethsaida. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoed dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Heere, leer ons dat geloven. Steeds weer opnieuw. De uitkomst zal niet falen. Ook als wij de weg misschien niet kunnen overzien. Ook als er spanningen zijn. Ook als wij denken, hoe zal het gaan of hoe moet het? De uitkomst zal niet falen. Vertrouw op hem. Zien op u. Heere, wilt u geven dat we dat mogen doen zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben? Want het ware leven en het ware lieve, het ware loven is daar waar men Jezus ziet. Heere, we danken u dat we zo vanmorgen ook dit woord met elkaar hebben mogen overdenken. We vragen om uw zegen ook over de dienst van vanmiddag. Geef ons ook dat we in getrouwheid, voor zover dat mogelijk is voor ons, dat we ook in getrouwheid de diensten mogen bijwonen die u ons geeft. En ook als we vanmiddag opnieuw dat boek van Judas zullen open doen om te horen wat u daarin te zeggen heeft tegen ons, wilt u daar ook uw zegen over gebieden. Heren, ook de allerheiligste verrichtingen beleiden we met de catechismus mee, die zijn onvolkomen. En ook als we hier in de kerk zijn, zijn we niet altijd zoals we hebben te zijn. En daarom vergeef wat niet vast naar uw heilige wil en zie ons aan in hem, in wie alles ligt voor nu en voor eeuwig, de Heere Jezus. Amen. Psalm 105, en daarvan het eerste en het tweede vers, willen wij tot slot samen zingen. in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.